Normaal hadden wij de burgemeester in onze studio gehad, maar die agenda, kan ik me inbeelden, zit stampvol. Dan hebben wij het genoegen om hier Jasmin Kerbach, als ik het juist uitspreek, die opmerking zal u al veel gekregen hebben, bij ons te mogen ontvangen om nummer 2 op de lijst en de becoming lady in, op de SPA in deze stad en ook waarschijnlijk in het komende legislatuur, zoals dat heet. Welkom alvast. De overkill van de media, dat is een beetje het handvat, dat doet u maar. Daar wil ik even mee starten. Hoe staat u daar zelf tegenover? Bart Tommelijn heeft bijvoorbeeld geroepen en ook Ivo Belet van Dit staat buiten proportie.
In de media is er de laatste weken effectief een overdaad aan debatten geweest. Anderzijds, wat dat wel interessant was, is dat de focus waarop Antwerpen werd gelegd. Ja. En op die manier hebben we dan ook de kans hebben gekregen om uit te leggen wat dat ons project voor Antwerpen inhield.
Ja, maar die media, dat is niemand. Allee, ja, het is niet meer plezant, zoveel aandacht. Wat moet dat zijn als er bijvoorbeeld zeg maar wat. In 2014 federale verkiezingen zijn, of God beter, Europese. Dat is toch nog een andere dimensie. Hoe zal dat eruit zien dan? Hoe gaat dat gaan?
Nu, ik zelf zou dat nog niet te veel problematiseren. Dat men veel aandacht besteedt aan de kiescampagne betekent ook dat men veel aandacht besteedt aan de politiek en dus ook aan het beleid dat men voorop stelt. Dus als men daarmee ook de interesse bij de mensen kan verhogen voor de politiek. Het mag natuurlijk geen averechts effect hebben. Hè. Als mensen dan een tijdje een degoe gaan krijgen van al die programma's, dan is het doel, dan hebben we het doel gemist. Hè. Maar tot nu toe interpreteer ik dat toch ook wel als een verhoogde aandacht en ook het belang dat men hecht eigenlijk aan verkiezingen. En zeker lokale verkiezingen worden ook altijd gezien als degenen die dichtst bij de mensen staan en in die zin ook de belangrijkste. Dus in die zin zou ik daar nu niet te veel problematiseren.
Het probleem is nu een beetje dat het een beetje nationale, niet alleen een klein beetje, maar ook internationale verkiezingen zijn geworden. En ik had zo'n beetje de idee van een soort déjà vu. Hè. Kijk, er was nu afgelopen 6 jaar toch wel rust in de tent hè, in Antwerpen. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel dingen veranderd. Maar vanaf het moment de stad in verkiezingsmodus gaat, keert dus die onrust weer terug, hè, zoals 6 jaar geleden. En dan komt de internationale media, die komen langs. Want natuurlijk, Bart de Wever maakt een nationale campagne van. En dan blijkt ineens in de New York Times Antwerpen weer de katalysator voor onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië, in Schotland, in Vlaanderen natuurlijk, zelfs Quebec. En als de stad in verkiezingsmodus gaat, dan lijkt het altijd op alsof op een of andere manier alles weer omgaat. En dat alles gebeurt wat de SPA, wat Patrick Janssens nooit echt gewild heeft. Want die wou altijd rust in de tent. Hoe komt die toch?
Hoe dat het komt, dat is natuurlijk de verkiezingskoorts en het feit ook dat de N-VA... de verdeeldheid en de verdeling van het land heel hoog op de agenda heeft geplaatst. Dat is één. Anderzijds interpreteer ik natuurlijk ook wel de hetze die er nu heerst rond deze verkiezing toch ook wel als een bewijs dat wat burgemeester Janssens heeft gedaan de afgelopen 6 jaar, dat wel een enorme prestatie is. Dat de verleiding groot is om verdeeldheid te zaaien in de stad. Zie maar, met wat er toen gebeurd was in Borgerhout, men was er ook weer als de kippen bij om de stad weer op te delen. In Antwerpen die er wel bij hoorden en Antwerpenaren die er niet bij hoorden. Dan denk ik van, kijk, dat is een manier van politiek doen die niet die van de SPA's, die niet die van het stadsbestuur is geweest. En dus ik vind nu dat je dan ook heel duidelijk ziet van, kijk, voor welke keuze sta je? Een keuze voor een beleid dat verenigt, dat over de partijgrenzen heen het belang van de Antwerpenaren voorop stelt. Of een beleid waar men eigenlijk het partijbelang voorop stelt. En een ander doel voorop stelt. En Antwerpen ook dan eigenlijk als een middel gebruikt voor een ander doel. Als men nu zegt van kijk, first we take Manhattan, then we take Berlin. Ja, dan denk ik van Antwerpen daarvoor gebruiken. Ja. Ik zie het niet
maar waarom? En dat zijn, peilingen zijn natuurlijk maar peilingen. En iedereen weet dat peilingen in Antwerpen, zeker in Antwerpen, nooit kloppen. Maar waarom lijkt Bart De Wever hier toch mee weg te komen? Omdat, ik hoorde vanochtend Karel De Gucht op de radio zeggen, kijk, als je goede burgemeesters worden meestal opnieuw herverkozen. Iedereen kent het fenomeen, de burgemeestersbonus. Waarom lijkt het erop dat Patrick Janssens daar nu niet van kan profiteren?
Ik vind dat, waarschijnlijk zal dat nog maar eens bevestigd worden na de verkiezing, dat we ons niet te veel mogen blindstaren op die peilingen. De afgelopen weken op het terrein, terwijl we campagne voerden, ja, voelde gewoon optimisme. En voelde ook bij vriend en vijand ook de erkenning dat het stad er enorm is op vooruit gegaan. Dus ik vind dat je eigenlijk ook aan politiek moet doen en ook campagne moet voeren, vertrekkende vanuit de realiteit en niet vertrekkende vanuit de inschattingen of peilingen die uiteindelijk ook al meermaals hebben bewezen ver van de realiteit te staan.
Zullen we het heel even, al voordat we het over de core business hebben, waarover deze verkiezingen zouden moeten gaan en deels ook wel gaan, nog heel even de Frans wil is de bemol noemen, die hele hoofddoeken kwestie op miraculeuze wijze is dat blijkbaar toch nooit echt verteerd. Dat debat is heel erg geluwd in de afgelopen 6 jaar. Toch popt dat in deze verkiezingen weer op. Het lijkt er een beetje op, het is ook weer een typisch fenomeen van, nou ja, je kunt principes in de politiek hebben, maar als je ze niet verkocht krijgt, heb je een groot probleem. Waarom hebben jullie dat op een of andere manier niet voldoende of slecht gecommuniceerd? Patrick Janssens zegt dat zelf. Er zijn problemen geweest met de communicatie. En waarom hebben jullie dat niet kunnen uitleggen aan de mensen?
Het is niet een kwestie van waarom heb je dat niet kunnen doen. Het is de manier dat men het heeft ingevoerd en effectief heeft gecommuniceerd. Je was heel ongelukkig. He, van bovenuit, met een dienstnota, toch zo'n belangrijke beslissing invoeren, is eigenlijk op die moment is eigenlijk om onbegrip vragen. En dus dan heb je daarna veel werk ook om dan dat te gaan uitleggen. En ik denk dat ook een taak is ook voor het nieuwe stadsbestuur. Om ook aan te geven van kijk, in een superdiverse stad moeten we die diversiteit goed organiseren, ook op de werkvloer. Daar zijn er gelukkig, want die misverstanden moeten we ook uit de wereld helpen. Als het dan gaat over bijvoorbeeld de heel die hoofddoeken, het ging eigenlijk over een kledijcode, een dresscode, die had niks te maken met diversiteit. In die zin dat de afgelopen bestuursperiode heeft men de diversiteit binnen het stadsbestuur verdubbeld. De laatste jaren 1 op 4 van de aanwervingen waren personen met een buitenlandse origine. Dus dat is ook een verdienste. Iets anders.
Maar is dat ook zichtbaar voor de bevolking? Is dat ook zichtbaar voor de groep mensen waaruit de diversiteit dan moet komen?
Ja, ze moeten maar in de bel gaan rondkijken en dan zie je effectief ook die diversiteit daar rondlopen. Dus dat is één. Iets anders is dan heel die discussie over de manier hoe dat je je presenteert aan het loket. Voor bepaalde heel specifieke functies is er een soort neutraliteit gevraagd. Dat is een principe eigenlijk ook van hoffelijkheid. Van kijk, in een superdiverse stad stellen wij ons als stadsbestuur neutraal op. Hoe doe je dat dan? Ja, mijn punt is daar, en de burgemeester heeft dat ook al aangegeven, je moet dat eigenlijk in overleg met uw werkvloer ook uitwerken en daar een pragmatische oplossing voor vinden. Ik vind wat men bijvoorbeeld in de kinderopvang heeft gedaan, heel pragmatisch. Men heeft toen met de werknemers daar afspraken gemaakt van hoe dat men zich kleedt en toch de neutraliteit en identiteit daar op een pragmatische manier
maar
kunnen
oplossen. Bent u nu vaak
oplossen
in de wijken geweest waarover het gaat? En hoe wordt dan zeg maar nu nog steeds op dat besluit van toen gereageerd? Hè? Vaak hoor je verraad. Hè? Wij hebben allemaal op Janssens gestemd, maar hij heeft ons verraden omwille van die hoofddoeken.
Ja, 2 vaststellingen. Ik woon midden in zo'n wijk. Hè. Dus dat is, voor mij is dat dagelijkse realiteit, te leven in die superdiversiteit. 2 opmerkingen die ik dan krijg. Veel vragen om uitleg. Dat is 1. Omdat, en dat is jammer, hè, heel die kwestie is ook politiek dan gebruikt geweest om ook te gaan polariseren. Ik vind dat je, en dat is niet mijn manier aan politiek doen, zelfs moeilijke problemen, waar dat er bijvoorbeeld veel meningsverschillen zijn, moet je proberen op te lossen. Als politica heb ik er altijd naar gestreefd om dat moment te verenigen. Ik zie dat sommige partijen dit punt of deze discussie gebruiken om te polariseren. Dat is hun keuze, hè, maar verder ga ik daar niet op ingaan.
U
maar
heeft
ik merk
het over
wel,
groen. Nee, daar heb ik het
over. Ja, nee, laat ons gewoon het kind bij de naam noemen.
Groen en P van de A ook. En dan denk ik van, oké. Dat is hun keuze, wat ik zelf voorop stel. Als ik met de mensen in straat daarover praat, ze hebben eerst heel veel vragen. Van, ja, waarom? En we voelen ons verraden. Dan denk ik, ja, dan leg ik dat ook eerst uit. Van, kijk, voor de verkiezingen is dan die principes al wel uitgelegd geweest. Zaak is van, hoe realiseer je dat dan in de praktijk? En daar is een feit dat dat niet goed gebeurd is. Maar dat neemt niet weg dat die principes niet waardevol zijn. Het principe van neutraliteit en het principe van identiteit, die zijn allebei even waardevol. Een gevecht tussen die twee organiseren is niet oké. Je moet dan elke keer op de werkvloer, in uw diensten, proberen die twee te verenigen. En dat is mogelijk ook. En dus dat is dan een tweede aspect. Als ze mij dan vragen van hoe doe je dat dan, dan leg ik dat uit. Het gaat over heel specifieke functies. Daarvoor moet je dan eigenlijk een soort functiekledij voor voorzien. En dat kan je dan ook afspreken vanuit ook het verenigingsleven. Ik denk dat bij samenlevingsopbouw hadden ze gesproken van een soort hoofdbedekking met een stralende A op. Ja, kijk, dat is één van de...
Dat is een mogelijkheid. Maar het is een stadshoofddoekje.
Ja, maar ja, in ieder geval, het punt is, van het mag niet daar allemaal om draaien. Als je heel het leven en het samenleven in diversiteit verengt tot die discussie, dan doe je de realiteit ook onrecht aan.
Dus in tegenstelling tot in Gent, waar dus een kartel is tussen rood en groen, zeg maar, de SPA en de partij groen, dat lijkt goed te marcheren, die gaan vrolijk dan de 40% op. In Antwerpen blijkt dat onmogelijk te zijn, en men hoort dan de burgemeester zeggen dan, ik strijd voor het centrum.
In Antwerpen. Het is de slag om het centrum. Dat is wat
en het boek vorige zomer, in augustus 2011, had ik Patrick hier in de studio. Dat is een onopgemerkt interview geweest. En het ging over zijn boekske. Allee, boekske dat van de hand is van, hoe noemt hij weer? Frank van den Broeke.
Was dat voor wat hoort?
Ja, voor wat hoort.
Dat is ook een strijd om het centrum. Dat wordt ik vind dat nogal, behoorlijk rechtse praat wat daarin staat. En niet zoveel verschilt van N-VA.
Dus,
ja, de mensen moeten iets doen voor hun inkomen, voor hun dop en voor hun leefloon enzovoorts. Die moeten dan werken enzovoort. Die moeten mensen aanzien tot activering. Zo'n beetje dat discours, dat een liberaal discours, dat ook de N-VA mee weg is. Hè. Dat vinden die fantastisch. Hè. Dus daarin zit al de strijd rond het centrum. Voor linkse mensen komt het er raar over.
Ik ben het eigenlijk niet eens met u, want ik vind het gaat even niet, als men het heeft over voor wat hoort wat, de manier hoe je dat uitdrukt, je kan even goed spreken over wederkerigheid, of over sociale...
Te meer excuseer dat ik u daarin onderbreek, dat voor wat hoort wat nooit telt voor big businessmannen, voor de nu anders, daar gaan we het straks nog over hebben, dus de grote ondernemers, zoals dat heet u, voor welvaart, creatie, zorgen en bla bla bla, vooral aan hun eigen zak denken, dat soort volk, die blijft in dat boek buiten schot.
In het boek ging het over de sociale politiek in de stad.
Ja, juist, ja.
En dus in sociale politiek, en dat is een verdienste, en ik ben er eigenlijk ook wel fier op, dat wij in ons land een systeem hebben van sociale verzekering. En sociale verzekering, dat is een contract dat je hebt. En in zo'n contract zit je dan met rechten en plichten. En je noemt het zoals je wil, hè. Je mag voor mijn part andere woorden gebruiken daarvoor, maar het is in ieder geval een vorm van wederkerigheid. Punt is, en de essentie is hoe dat je die manier, die wederkerigheid, op het terrein organiseert weer. En daar is dan, en in dat boek wordt dat uitgelegd, Frank van den Broek legt dat uit, Patrick Jansen zelf en Béa Cantillon ook.
Die niet helemaal dezelfde lijn volgt.
Waar dat ze allebei, alle drie eigenlijk wel heel, en dat is belangrijk, waar dat ze zeggen van maatwerk is belangrijk, mededogen is heel belangrijk, want je kan inderdaad bijvoorbeeld ten aanzien van iemand die werkloosheidsuitkering krijgt, vraag je ook als tegenprestatie van beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, te gaan werken. Waarom? Omdat wij allemaal geloven en ook weten dat als iedereen die kan mee bijdraagt aan onze sociale zekerheid, dat onze sociale zekerheid versterkt en die persoon ook in zijnzelf ontplooit.
Daar kan de stad niks aan doen. Hè. Dat is iets van het federaal enzovoort.
Nee, dat is de essentie. In de stad voer je dat dan uit. Dat is de manier hoe dat je dat op lokaal niveau toepast. Je kan dat op een hardvochtige manier doen. En de hardvochtige manier vind ik dan bijvoorbeeld te zeggen van, ja, je moet eerst werken vooraleer dat je dan mocht aankloppen bij ons. Vooraleer dat je dan een sociale woning krijgt. Hè. Dat hebben we bijvoorbeeld horen zeggen van andere partijen. Dat is niet voor wat hoort wat.
Maar waar Jan op alludeert is van... De hele voor wat hoort wat ideeën, de lik op stuk, hè, van toch een beetje van mensen ook verantwoordelijkheid, hè, telt. Hè. Niet alleen solidariteit, het is gekoppeld aan verantwoordelijkheid. Is dat nu, menen jullie dat ook echt als SPA, of is dit zeg maar politieke strategie om het centrum, hè, om het centrum te herwinnen? Want kijk, zo'n Termont in Gent heeft zo'n theorie, zo'n voor wat hoort, wat boekje of zo'n ideologie niet nodig om toch ook dat centrum te houden. Samen met de Groenen en misschien nu ook weer met de Liberalen. Hè, en haalt hij die 40%. Dus de kwestie is nu, doen jullie dat omdat jullie daar ook in geloven, in die voor wat hoort wat theorie? Of doen jullie dat alleen maar om politiek strategische redenen om dat centrum te kunnen behouden?
Nee, het is echt de essentie inderdaad van sociale zekerheid. Mijn zin is anders ga je... Ik denk dat is iets dat die solidariteit, hè, en die sociale zekerheid, die moeten we verstevigen door aan iedereen ook binnen zijn mogelijkheden ook een bijdrage ook te vragen. En daarom dat ik wel de nadruk leg op maatwerk en ook op mededogen, de personen die ziek zijn of die niet meer kunnen werken, daar vragen wij niet om te werken, hè, voor alle duidelijkheid. Nee. Maar dat is belangrijk dat je die principes, dat je daarvan uitgaat. Want anders, wat is het alternatief?
Maar ondertussen...
Dat is belangrijk. Ik vind dat essentieel. Dat is wat is het alternatief?
Ja, maar ondertussen zit wel leuk per 1 november, wat men schoon noemt, de degressiviteit van de inkomens. Van uitkering, vervangingsuitkeringen, die dan door uw partijgenote Monica de Koning wordt uitgevogeld, zo maar onherbiedig zo uitdrukken. Die degressiviteit, dat wil gewoon de consequenties daarvan is. Hoe u het over mededogen ook mogen hebben. Dat is dat u rechtstreeks een heleboel mensen bonk de armoede in kiepert. En er is al 15% onder die armoedegrens in Vlaanderen. En dat kan toch niet voor een land waarbij Jan Bon zich kwaad maakt omdat er een tram voor zijn deur zou stoppen in Brasschaat.
Nu, wat de werkloosheidsuitkeringen betreft, het klopt dat men daar op federaal niveau binnen de coalitie dan nu de degressiviteit heeft ingevoerd, in combinatie wel. En dat is wel belangrijk. In combinatie, en dat is dan natuurlijk het evenwicht dat men dan ook binnen de regering heeft gezocht, met 1, een hogere startuitkering in het begin, maar die gaat dan sneller af. Maar voor diegenen die, en dat is dan weer de kwetsbaren binnen de werkloosheid, diegenen die al een zekere leeftijd hebben, diegenen die ver van de arbeidsmarkt staan, diegenen die al een hoge anciëniteit hebben, die vallen daar wel buiten. Dat is wel, dat is wel belangrijk.
Die jobaanbod waar u naartoe wil. Hè? Dus ja, ik las in een boekje van de Socialistische Mutualiteit, iemand boven de 45, die wordt niet meer uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Hè? Die wordt gewoon...
Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet.
Komt uit de SM. Ik bedoel dan een boekje. Dus,
Nee, de Socialistische Mutualiteiten doen niet aan arbeidsbemiddeling. He? Dus normaal gezien de VDAB en het Vlaams, daarin de begeleiding van...
Geef maar het ding van de Socialistische Mutualiteit. Ze doen zich zelf uit de ervaring van mensen in stress enzovoorts. Buiten een bepaalde leeftijd is het prijs en dan klopt dat degressief verhaal eigenlijk niet meer goed. He? Dan is het een probleem voor die mensen, worden uit een dop gegooid, punt.
Nu, degenen die met een zekere leeftijd of een zekere anciëniteit, die worden binnen die degressiviteit wel anders behandeld. Maar je hebt wel een punt. En dat is de grote uitdaging. Is het natuurlijk op die arbeidsmarkt? En dat gaat je niet oplossen met die degressiviteit van de uitkering. Dat klopt. En de hoofdbevoegdheid en zit daar op Vlaams niveau, namelijk bij de arbeidsbemiddeling. Je moet, als je zegt dat de beste verzekering tegen armoede, als dat een job is, voor diegenen die kunnen werken, ja, dan moeten die wel een job aanbieden. Of dan moeten die inderdaad zo begeleiden en opleiden, zodat ze dan effectief een kans maken op die arbeidsmarkt. Daar ben ik het volkomen mee eens. En ik vind dat daar nog een grote werf ligt. Hè, want je hebt de ouderen en je hebt de jongeren. En in Antwerpen zijn die twee, en de jeugdwerkloosheid is in Antwerpen echt een groot knipperlicht. Hè?
Zullen we het daar eens even over hebben, hè? Over die grote thema's in Antwerpen die we daarnet hebben aangekondigd. De kwestie is nu, hè, omdat zowel de N-VA als de SPA, nou, de stadslijst samen met de CD&V, strijden om het centrum. Waar maken jullie met de stadslijst dan het verschil met de N-VA? We hebben het nu net over de kloof arm-rijk al even gehad. Wat heel erg oppopte en nog steeds in deze campagne is mobiliteit. Mm. Waar maken jullie nu het verschil met de N-VA?
Eerst even aangeven dat wij in onze campagne en ook in het beleid dat we gevoerd hebben, altijd wel heel duidelijk hebben gemaakt dat we ons focussen op alle Antwerpenaren. Hè. Niet voor niets is ook het stadsmotto: Antwerpen is voor iedereen. Hè.
Ja, maar dus wij doen. Is iedereen?
Nee, maar omdat je zegt. Ja. Ik wil alleen maar corrigeren, omdat je zegt: ja, gefocust op het centrum. Dat zijn partijpolitieke tactiekjes.
Ja, nee, daar dat is wat Patrick Jansen zelf zegt. Hè, hij zegt letterlijk in de krant: het gaat mij om de strijd om het centrum. Het zijn zijn woorden, dus niet de mijne.
Ja. Maar als ik dan zijn woorden op die manier interpreteer, dan denk ik van: ja, focus is van: ik ga mij niet in een links-rechts debat laten opsluiten. Ik ga voor iedereen. Hè.
Nee, maar goed,
dat is één.
Maar die mobiliteit
en dan,
nu.
Mobiliteit,
en want wie is iedereen? Kijk, toen wij deze reeks uitzendingen begonnen, zat hier Erik Corijn van de Universiteit in Brussel, sociaal geograaf. En die zei, ja, de steden of grote steden worden nu voor de keuze gesteld. Is die stad voor de bewoners? Dat zijn ook uw kiezers. Of is die stad voor de gebruikers? En dat geeft een wereld van verschil. Hè, van, of bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit.
Klopt,
van hoeveel auto's, hoeveel mensen komen in die stad met die auto, ja of nee. Mm-hmm. Hè, wat willen de bewoners? En is dat geen tegengesteld belang van het belang van de gebruikers? Van de mensen met die auto naar die stad toe komen.
In ieder geval, tegengesteld hoeft dat niet te zijn. Feit is wel, en in zaken mobiliteit zie je daar wel inderdaad een verschil, dat we, wat dat de interstedelijke mobiliteit betreft, dat we daar de leefbaarheid van de bewoners en verkeersveiligheid voorop moeten stellen. En dat betekent dat je dan keuzes moet durven maken. Dat je dan zegt van, kijk, we gaan Antwerpenaren stimuleren, en ook al diegenen die binnen de stad zich bewegen, stimuleren om alternatieven voor de wagen te nemen. Hm? Dat is één. Gelukkig, Antwerpenaren hebben dat al, zeker in de binnenstad, hebben dat al gedaan. Hè. 60% van de verplaatsingen gebeuren te voet, met de fiets of met openbaar vervoer. Daar moeten we verder op inzetten. Iets anders is dan de parkeerproblematiek. Hè. We moeten ervoor zorgen dat diegenen die de stad bezoeken, gaan parkeren aan de stadsrand. Ze moeten niet helemaal tot aan het centrum van de stad rijden. En
waar maakt u nu op dit vlak het verschil met de N-VA? De N-VA zegt, nou, iedereen moet gebruik kunnen maken van het vervoersmiddel dat hij wil. En je moet dat niet zo polariseren, alles moet kunnen. Fietsers, auto's, trams, je moet goed evenwicht. Dus zeg maar het ultieme compromis.
Ik denk dat er niks zo nefast is, hè, voor het organiseren van mobiliteitsstromen als een halfslachtige of onduidelijke communicatie of beleid daar rond. Je moet als bestuur daarin keuzes durven maken. En de reactie daarop is dat men daar altijd een karikatuur van maakt, hè, maar wat wij voorop stellen. Als wij zeggen dat je in de binnenstad de leefbaarheid moet nastreven, gaan voor verkeersluwe kernen, hè, omwille van die leefbaarheid, dat is ook goed voor de middenstand daar. Dat hebben we ook al gezien met de Keizerlei en de Suikerui. De horeca is nu heel tevreden met het feit dat...
Het is hele klus om dat aan de middenstand uit te leggen. Hè? Zoals die hoofddoeken, hè, van oké, je kunt wel gelijk hebben, maar je moet natuurlijk in de politiek altijd gelijk krijgen.
Ja, effectief. En meestal de feiten zijn het beste bewijs natuurlijk. Hè, eens dat het er dan staat. Het is een heel traject. En dat is ook dat is een stuk ook besturen. Hè, dat je dat ook, dat je die lijn aanhoudt.
Kunnen jullie daar echt een keuze maken? Van hier kan het, bijvoorbeeld de auto in de stad, kunnen jullie daar echt een keuze maken van liever toch veel minder dan dat het halfslachtig blijft, een beetje minder, of als het enigszins mogelijk is, wat minder.
Ja,
stijgen jullie daar bovenuit?
Ik vind dat daar het groot verschil, want een keuze maken betekent dat je dan ook investeert in alternatieven. Hè? En dat je investeert in fietsinfrastructuur, dat je investeert in openbaar vervoer. En dat je dan ook aangeeft van, kijk, wij durven dan ook gaan voor verkeersluwe kernen. Wij durven gaan voor 30 kilometer in duur, omdat dat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid ook bevordert. En daar zeggen van, kijk, voor ons moet het alles kunnen binnen de stad. Dat is gewoon niet realistisch. En En we hebben gelukkig al die aanzetten gedaan in de voorgaande periode door die investeringen die we gedaan. Het is niet voor niks dat we fietsstad van het jaar zijn. Er is al geïnvesteerd in het openbaar vervoer, maar ik vind dat dat nog meer moet. En nu, denk ik, de grote uitdaging zal zijn om enerzijds wat de bezoekers betreft hen comfortabele alternatieven te geven, door stadsrandparkings bijvoorbeeld, en dan over te stappen op trams, hè, waar je makkelijk naar het centrum van de stad kan gaan. Ook tramlijnen die verder gaan naar de rand, dat is interessant. Hè. Je verwees naar Barschaat. Ja, dat die,
maar de N-VA niet wil dat die tramlijn komt.
Nee, en dat komt stad. En dat is heel leuk. Interimbureaus en andere nachtwinkels en andere gespuis. Dat kan het eigenlijk op neer.
Dat is veelzeggend. De manier dat men denkt ook over de stad.
Heel de interimsector dan over zijn kop heeft gekregen. Achteraf, ja, dat is heel grappig.
Ja. Ja. Maar je ziet ook hoe dat men dan in wezen ook denkt over de stad, als men zo'n uitspraken doet.
Ja,
hè?
Ja. Over het openbaar vervoer even gesproken. Er is enorm veel ongenoegen in de stad over de lijn. Nu is de lijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in heel Vlaanderen. Maar ze hebben hier allerlei trajecten gewijzigd in de stad, buslijnen geschrapt. En daar is heel veel ongenoegen over. En u heeft daar zelf eigenlijk direct niks over te zeggen, maar dat is natuurlijk ook het probleem. Is de stad eigenlijk de regie niet kwijt over het openbaar vervoer op het grondgebied van de stad? Want de lijn, die beslist blijkbaar eigenhandig wat er gebeurt of niet gebeurt.
Mm-hmm. Ja, daar geef ik u gelijk. Ik vind dat we als stad veel meer inspraak moeten hebben, ook in binnenstedelijk en zelfs in stadsrandvervoer. Dus dat kan eigenlijk niet, hè, dat men bepaalde lijnen schrapt zonder daar een betrokkenheid.
Maar hoe gaat u die regie weer verwerven?
Ja, dat is natuurlijk.
Er zijn verschillende steden en centrumstadjes die daarvoor pleiten. Dat is in de media nogal aan bod.
Ja, ik ben het ervoor.
Dat staat natuurlijk op uw beleid af, hè, want de mensen, nou ja, die zullen zeggen, ja, het is wel de lijn, ja, maar de stad laat dit maar allemaal toe.
Ik vind dat je dat hebt, en dat is interessant, want dat gaat dan over bestuurskracht en bestuursniveau. Op vlak van mobiliteit zou je de stad meer inspraak en autonomie moeten geven. Op vlak van onderwijs zou je dat ook moeten doen. En ook op het vlak van tewerkstelling. Van 2009 hebben wij toen ook al bij minister Muiters gepleit, hè, voor een stedelijk tewerkstellingsplan, waarbij je met de actoren van de stad en de sociale partners van de stad een heel gericht werkgelegenheidsbeleid voert op het niveau van de stad. Men heeft dat niet willen doen en toch blijven we...
Maar hoe zou u nu, hoe zou u het verschil in de toekomst kunnen, maar hoe zou u de regie weer in handen kunnen krijgen over... Nou, dat de stad tenminste beslist welke lijnen er in welke richting gaan, of dat er bijvoorbeeld buslijnen worden afgeschaft, of dat wel kan of niet kan. Wie neemt die beslissingen?
Dat zit op Vlaams niveau, waar men dan nadenkt over de interne staatshervorming. Dat is een hele discussie die opgestart is geweest, ook door vice-minister Bourgeois. En ik denk dat we daar, in plaats van ons daar te verliezen, hè, in een al te verregaande institutionele gebakkelei, echt wel moet kiezen ook voor een aantal heel duidelijke projecten en aangeven van, kijk, geef op die domeinen aan de steden meer autonomie. Ze hebben
en
de bestuurs-
hoe zou die er dan moeten uitzien, die autonomie?
Doordat ze zelf beslissingsrecht hebben.
Ja.
En dus inspraak,
een zelfstandig vervoersbedrijf bijvoorbeeld van de stad.
Maar ik vind inspraak en beslissingsrecht belangrijker dan het zelf te moeten organiseren ook. Dat is, het is niet om het greep te krijgen op bijvoorbeeld een beleidsdomein. Daarvoor moet je het niet per se allemaal zelf doen. Als je maar een beslissingsrecht hebt, als je maar inspraak hebt in het beleid. In de lijn bijvoorbeeld zelf, dat men de lijn verplicht om samen te zitten met de stad. En dan heb je dan al een wisselwerking en heb je al greep ook op de keuze die men dan maakt.
Zullen we het over een ander heikel thema hebben, het onderwijs in Antwerpen. Heel erg opgepikt door de Open VLD. Enkele weken geleden zei hier in de studio mevrouw Turtelboom, minister van Justitie, van voor mijn part mag er helemaal niet bezuinigd worden op onderwijs en zeker niet in Antwerpen, want hoe beter het onderwijs is, hoe minder gevangenissen ik in de toekomst moet bouwen. Dus u wordt daar een beetje genomen vanuit liberale hoek, die liberalen zich nu opwerpen als de verdedigers van het onderwijs in Antwerpen. Het is natuurlijk wel zo, je krijgt toch echt wel de kritiek door het gebrek aan schoolgebouwen, de bevolkingsexplosie, dat klopt allemaal, maar dat u te weinig geanticipeerd heeft hierop. U had al 6 jaar geleden kunnen zien aankomen dat er zich problemen zouden stellen, dat de bevolking zou groeien, het aantal kinderen enorm zou toenemen. En het eindresultaat is nu dat kinderen in makeshift containerscholen moeten gaan huizen.
Het voorzien van die demografische ontwikkeling, van het feit dat er meer kindjes worden geboren, daar was Schepen Voorhamme een van de eersten al die dat ook aankaarten. Feit is wel dat Antwerpen geen land op zich is. Hè? Je hebt natuurlijk ook andere bevoegdheden en andere bevoegdheidsniveaus.
Nee, Corijn zei hier, grote steden zijn een beetje de wereld.
Ja, alle problemen van de wereld komen hier samen. Dat kan soms wel zijn, of alle uitdagingen. Maar feit is wel dat aangekaart is geweest op Vlaams niveau. Hè, en op stedelijk niveau heeft men in 2006 een masterplan uitgetekend. En men is aan beginnen plannen. Maar we hebben vastgesteld dat op Vlaams niveau eigenlijk het ritme niet aankon dat we nodig hadden om scholen bij te bouwen. Wat hadden we kunnen doen? We hadden kunnen zeggen van ja, er zijn geen scholen. Het probleem is er. En kunnen wij ze dan naar Vlaanderen als de schuldige? Maar dat vind ik dan wel een verdienste van het stadsbestuur. In plaats van gewoon een steen te gooien en een andere bevoegdheidsniveau de schuld te geven, heeft men ook zelf het heft in handen genomen. En heeft men de scholenbouw ook nu beginnen voorfinancieren met middelen die men dan heeft geheroriënteerd van het voetbalstadion naar onderwijs. Dat is een keuze, dat is een gedurfde de keuze die je dan maakt. Intussen moet je dan natuurlijk ook op Vlaams niveau verder met de Vlaamse regering ook nog daar die afspraken maken, dat men daar ook de voldoende middelen voor voorziet. En dat is de essentie uiteindelijk ook van besturen ook. Hè?
Wat gaat u doen als toch progressieve partij, alsnog, aan de ongelijkheid?
Ik vind dat een tendentieuze opmerking.
Ja, nee, een beetje prikkelend, anders wordt het zo saai.
We zijn altijd heel tendentieus.
Anders wordt het zo saai. Nee, wat gaat u doen aan die ongelijkheid? Want die is natuurlijk stuitend.
In het onderwijs bedoel je?
In het onderwijs in Antwerpen. 60% van de scholieren doet een jaar over. 20% verlaat het onderwijs zonder diploma. Ja. Het is een beetje stuitend dat dit kan.
Mm-hmm. Dat klopt. Hè. Dus onderwijs is nog te veel een reproductie van ongelijkheid. Kindjes vertrekken met bijvoorbeeld een taalachterstand en kunnen die niet snel genoeg inhalen. Hè. Nu, op dat vlak vind ik wel dat men in Antwerpen, net zoals op andere beleidsdomeinen, hè, men heeft dat op sociaal beleid, maar nu ook op onderwijs, is men eigenlijk ook wel vrij vernieuwend geweest door als eigenlijk in te zien dat men in diverse klassen, klassen met een heel diverse populatie, dat men daar veel meer maatwerk moet gaan bieden. Ik heb toen mijn eerste debat, en dat was hier ook in de studio, over onderwijs, het voorbeeld gegeven van de wereldreiziger, waar men met klasjes zit die hyperdivers zijn, met kindjes vanuit alle hoeken van de wereld, waar men kindjes ook heeft die heel verschillende startposities hebben. Verschillende sociaal-economische startposities, maar ook bijvoorbeeld qua kennis van het Nederlands betreft en iets meer. Daar heeft men heel resoluut gekozen voor een individueel leertraject. Waarbij elk kind individueel wordt gevolgd. Heeft men leerachterstand op Nederlands, dan blijft men daar zitten in dat jaar. Maar is men goed in wiskunde, dan kan dat kind ook al verder evolueren. Dat is de toekomst. Onderwijsvernieuwing.
Onderwijs, meneer Voorhamme is in New York geweest. Heeft daar een programma opgepikt, waarbij kinderen via internet en iPads individueel begeleid kunnen worden. Is dit de oplossing?
Dat is één aspect, want de nieuwe media bieden natuurlijk de mogelijkheid om meer op maat te werken. En vandaar ook dat men ook die iPads ook heeft geïntroduceerd in de onderwijsvernieuwing, omdat je dan veel meer kan mee doen. En ook, dat is eigenlijk een dubbele winst. Je leert het kind omgaan met nieuwe media, wat dat toch ook onlosmakelijk ook een nieuwe taal is die je moet leren. En anderzijds kan je meer op maat werken.
Annemie Duttelboom wil een onderwijsloket. 1 loket voor alle problemen. Goed idee toch? Van de liberalen?
Een onderwijsloket zoals men een kinderopvangloket heeft. Maar in die zin, men heeft eigenlijk al, en dat misschien weet ze dat nog niet, men heeft op stadsniveau heeft men eigenlijk al een een beleid dat boven alle netten heen ook georganiseerd wordt. Er is één loket en dat is de schepen van onderwijs. Dus dat is denk ik het makkelijkste. Je moet geen nieuwe structuur creëren waar dat dan niet nodig is.
Dat hoor je vaak, administratieve vereenvoudiging. Jullie pareren altijd die kritiek van de oppositie, pareren jullie altijd met de constatering van ja, maar waar jullie allemaal mee aankomen, dat is er al.
Ja, effectief. En ja, het spijt me, maar vaak is het zo. Ofwel zijn het ideeën waar wij bijvoorbeeld al veel eerder al aan gedacht hebben en het eigenlijk op Antwerps niveau al hebben uitgevoerd. Ik heb onlangs ook het voorbeeld gegeven van de ontwikkeling van Park Spoor Noord. Een brownfield, vervuilde grond die je dan...
Vriend en vijand zal toegeven dat een fantastische verwezenlijking is. Ja.
Maar dan krijg ik dan te horen dat men dan nu naar Londen gaat en men zegt van kijk daar de Crystal, dat is fantastisch. En dan denk ik, ja, maar wij hebben dat al gedaan. En wat dat Londen gedaan heeft ook, hè, dus het Olympisch dorp ook als een soort duurzame stad ontwikkeld. Hè, nieuwe woonwijken, investeringen in sociale voorzieningen en zo. Dat hebben wij gedaan met Park Spoor Noord. Ook die samenwerking met de privé en zo, waarbij wij voorwaarden opleggen en gekoppeld aan de financiering. Dat hebben wij op Antwerps niveau al gedaan. En er zijn veel buitenlanders die naar Antwerpen komen om te kijken naar onze projecten.
Goed, is het... We konden geen mooier bruggetje hebben, hè, Park Noord, dan woonproblematiek in Antwerpen. Het probleem, en ik heb daar ook geen oplossing voor, maar vanaf het moment je een stadswijk vernieuwt, adem geeft, dat er ook nieuwe woningen komen, stijgen natuurlijk de prijzen. En het zijn de mensen die er dus net onder vallen... Die er dan geen gebruik meer van kunnen maken. En je krijgt dus huurprijzen die ontzettend stijgen, ook in Antwerpen-Noord. Mm-hmm. En mensen gaan dan, of zijn verplicht als ze niet kunnen betalen, om dan weer verder te trekken.
Bijvoorbeeld naar
Deurne. Ja. Van, hoe gaat u die trickling down, hoe gaat u die stoppen? Want uiteindelijk zit je toch met een relatief grote groep kansarmen in de stad, mm-hmm. die op de duur nergens meer een betaalbare woning vinden.
Mm-hmm. Ja, ik...
Hoe gaat u die Gordiaanse knoop ontwarren?
Mm-hmm. Door in te zetten op een uitbreiding van het woningaanbod, dus woningen bijbouwen, en in het aanbod dat je daar dan uitwerkt, moet je ervoor zorgen, en dat is hetgeen wat we ook doen in de nieuwe woonprojecten, aan de Kadikswijk, Nieuw-Zurenborg, waar je aan projectontwikkelaars voorwaarden oplegt. Dat is hiervan moet minimum 25% aan sociale woningen gaan. Dat moeten ook energiezuinige woningen zijn, zodat men dat ook aantikt.
En hoe goedkoop zijn die woningen dan?
Sociale woningen zijn...
Waar u het nu over heeft. Hè,
maar, sociale woningen, voor alle duidelijkheid, zijn inkomensgerelateerd. Dus aangepast aan het inkomen van de betrokkenen en zijn dus voor die groep betaalbaar. Hm? Maar ik zeg ook, de woningnood... Hè, omwille van de groeiende populatie, ga je niet alleen oplossen met sociale woningen. Hè? Je moet sociale woningen bijbouwen, maar je moet ook bescheiden woningen bijbouwen. Er wordt ook voorzien, ook bijvoorbeeld in die nieuwe projecten, waarbij je aan de projectontwikkelaars vraagt van, ja, je moet ook een aandeel bescheiden woningen voorzien, want we stellen vast dat jonge gezinnen geen gezinswoning of een gezinsappartement vinden dat betaalbaar is. Hè? Dus dat is... En daarnaast voldoende appartementen en woningen die dan de marktprijs volgen. Dat is één lijn die je volgt. Hè, dus in het aanbod een mix voorzien. Daarnaast, wat is, en dat zie ik ook in wat er gebeurt in de buurt waar ik woon, 2060, is het bestaande patrimonium dat verkrot is of leeg staat, kan je ook als stad aankopen en ook herwaarderen en dan ietsje onder de marktprijs terugverkopen. Dat werkt goed. Hè. En dan ten derde is ten aanzien van de huiseigenaars ook vragen dat ze hun woningen, dat ze die ook opknappen. Want we merken nu, en dat is een probleem, is dat de huurwoningen, dat we moeten opletten dat we daar geen ondergrens creëren van huisjesmelkerij, waar dat mensen die met een laag inkomen terechtkomen in ongezonde woningen. Dus dat is Antwerpen is daar een voorloper in geweest met de krotspot. Acties, hè. Dat moet ik... En dus daar, dat moeten we ook op inzetten. En ik zeg het dus, dat is een mix aan maatregelen.
Ja. Die mensen die gecontroleerd zijn bij de huis-aan-huiscontroles, heel vaak zijn die huurders uitgezet. En met de panden is soms nog niks gedaan. Anderen wel, maar voor die huurders is nooit een alternatief aangeboden.
Ik weet
hoe ziet u dan zo'n beleid van krot op en aanpak van huisjesmelkers, maar uiteindelijk komen de bewoners die daar waren in de kou te staan. En hebben zij geen alternatief. En ondertussen kunnen er wel nieuwe mensen aan een onder de marktprijs woningen kopen.
Mm. Dat is een punt. Je moet inderdaad, als een huis onbewoonbaar wordt verklaard, moet je de gezinnen die daar wonen een alternatief bieden. Hè? Want anders, als men vreest op straat te komen, dan gaan ze dat ook niet meer durven aankaarten. Van kijk, er is een probleem. Ik stel dat ook vast bij mijn buren en zo. Nu, bij de sociale huisvestingsmaatschappijen is er een aandeel aan crisiswoningen voorzien.
Maar niet voldoende.
Ja, ik weet nu niet welke case dat je voor ogen hebt. Nu,
in uw eigen buurt, hè? Aan het Koningsplein.
Ja, maar effectief, in mijn eigen buurt zijn er woningen die niet voldoen aan de minimum voorwaarden aan comfort en aan gezondheid. En je moet daar, voor die personen die dat dan aankaarten, mijn buren zijn nog niet uit huis gezet. Hè. Wat ik wel vaststel, is dat je op de twee fronten moet werken. Je moet die huizen zelf opwaarderen. Als gezinnen uit huis worden gezet, moet er een alternatief worden voorzien. En wat dat dan de woningmaatschappij en ook het OCMW ook doet, die doet aan bemiddeling. Dus OCMW zoekt ook altijd, probeert ook samen met de huurder een oplossing te zoeken. Doet dan bemiddeling met de eigenaar of bij de vrederechter en zoekt een crisisopvang. Volgens de evaluaties die ik heb, maar ik heb natuurlijk zelf niet als schepen daar gezeten of niet in het stadsbestuur, dus ik kan alleen maar afgaan op de rapporteringen die ik heb, is er geen enkel gezin dat op straat moet wonen. Dat kan ik u formeel zo zeggen, omdat men dat ook mij formeel ook zo zegt, omdat ik hen ook gevraagd heb.
En is er onderzoek gedaan hoeveel mensen die in de buurt kunnen blijven? Gaat daar niet over gezinnen die gedwongen naar Burucht of Zwijndrecht uitwijken?
Nee, dat is nog iets anders inderdaad. Je hebt inderdaad de opvang, de crisisopvang is in de stad zelf. Hè? Zo'n noodwoning in afwachting van een oplossing. Iets anders is inderdaad de stadsvlucht, maar dat zijn meer gezinnen. Dat zijn niet men zegt vaak van kijk, dat zijn de armsten die de stad ontvluchten. Dat is niet zo. De gezinnen die de stad verlaten, zijn diegenen die dan in de rand of iets verderop dan een gezinswoning dan vinden. Omdat ze zeggen, we vinden niet iets dat aan onze normen voldoet. Hè, voldoende kamers met een tuintje en die smeer. En dat vraagt dan ook een investering in gezinswoningen, gezinsappartementen. Met voldoende groen in de buurt. Want dat is wat men wil ook als men een gezin met kinderen heeft. Omdat daar ook een kindvriendelijke buurt in heeft. Maar dat zijn twee uitdagingen. De nood aan betaalbare woningen, één. En de nood ook aan gezinswoningen die ook betaalbaar zijn. Uiteraard.
Maar is dat realistisch met een waanzinnige bevolkingsgroei die er aankomt en mensen die naar de stad trekken om die inderdaad, zoals Erik Corijn...
Er wordt gesproken over een toename van de bevolking van 100.000 in 10 jaar. En dan zitten we weer bij dat verhaal over anticiperen.
20 jaar.
Nou ja, de ene zegt 10 jaar, de ander zegt 20 jaar. Maar kijk, zelfs als het 20 jaar is, is het een enorme toename. Ja. Dan zitten we toch weer bij dat verhaal, bij dat probleem van hoe gaat u daar heel snel op kunnen anticiperen?
Ja, enerzijds door woningen bij te bouwen. Er zijn nu al voor 10.000 extra woningen projecten in de pijplijn, geprogrammeerd, gebudgeteerd. Hè. Dus dat loopt en dat is belangrijk. Hè. Dus dat is nu in uitvoering, waarbij men dan ook een aandeel sociale woningen voorziet, een aandeel bescheiden woningen en gezinswoningen. Dan, we moeten wel opletten, hè, de stad groeit, maar de oppervlakte groeit niet. Hè. Dus daarnaast moeten voor de komende jaren de plekken die dan bijvoorbeeld hun functie verliezen. Ik denk bijvoorbeeld aan het Stuivenberg ziekenhuis. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het arresthuis in de Begijnenstraat. Ik denk ook aan het Hof van Beroep. Dat zijn plekken die we dan moeten ontwikkelen. En daar moeten we ook nieuwe buurten van maken die ook voldoende woningen, betaalbare woningen voorzien voor de Antwerpenaren. En dan ten derde is het bestaande patrimonium echt opwaarderen. Dus de renovatie, men heeft nu op Vlaamse niveau heeft men daar nu 1 miljard voor voorzien. Maar dat is een belangrijke werf. Omdat dat belangrijk is voor de werkstelling, belangrijk is voor de woonkwaliteit en dus ook belangrijk voor de Antwerpenaar.
Vorige week zat Ludo van Kempenhout hier van NVA. Hij zei, Antwerpen zit al boven het gemiddelde van het aantal sociale woningen. Dus is meer dan voldoende. We moeten ook spreiden, zien dat er ook maar sociale woningen in Braschaat worden gebouwd. En,
wil de N-VA dat in Braschaat?
Ja, ja. Die dan met de tram daarheen komen.
Ja, met de tram.
Ja. Goed. Ik vind de vaststelling, ik heb dat ook eergisteren ook, denk ik, beknopt ook in ter zake gezegd, de vaststelling dat er Antwerpen meer doet aan investeringen in sociale woningen, mag gezegd worden. Hè? En dat men in de rand daar nog veel te weinig, ook voor de mensen uit de rand, betaalbare woningen voorzien, verhoogt natuurlijk de druk in Antwerpen. Ik heb daar 3000 mensen van op de wachtlijst, komen uit de rand. Zijn niet uit Antwerpen. Ik bedoel, dat maakt het in Antwerpen nog extra moeilijk. Ik gebruik dat niet als argument om te zeggen van we moeten niet verder investeren. Integendeel, we moeten blijven investeren. De bevolking groeit en we moeten blijven investeren in de bouw van sociale woningen. Eén, omdat dat belangrijk is, omdat de nood ook hoog is. En twee, we zitten nu ongeveer 11%. En we moeten minstens aan dat percentage blijven, want dat geeft u ook de mogelijkheid, en dat is dan een beetje technisch, maar dat is dan de Vlaamse regelgeving, als je boven de 9% zit, of boven de 10% zit, dan mag je je eigen beleid voeren. Dan mag je eigen criteria en zo opleggen in je sociale woningbeleid. Dat is belangrijk, omdat je dan op maat kan werken. Dus ik ben het absoluut oneens met wat de heer Van der Kampenhout heeft gezegd. Ik vind dat we moeten blijven investeren in de ontwikkeling van sociale woningen.
Misschien even om af te sluiten. We zijn de uitzending begonnen met dat er gebeuren altijd dingen waarvan uw partij 6 jaar lang eigenlijk nooit wilde dat ze gebeurden. Ook nu ineens weer in deze campagne komt, er wordt weer zo'n een bak verzuring opgetrokken van 40 anonieme ondernemers. Verzuurde ondernemers. Besluitloosheid in de stad is ongelooflijk. Als de haven gerund zou worden door politici, dan zou er geen enkel schip meer in- en uitvaren. Hoe verklaart u deze anonieme verzuring bij zogenaamde Antwerpse ondernemers? Ja, de stad heeft natuurlijk wel die ondernemers, werkgelegenheid en dergelijke nodig.
Goh, ik verklaren. Ik denk dat dat gewoon dat het verzuurde ondernemers zijn. Niet alle ondernemers zijn verzuurd,
daarom,
maar er zijn ook verzuurde
ondernemers. Ik kan ze moeilijk anders dan verzuurde ondernemers.
Ja, maar er zijn gelukkig nog vele anderen.
Maar waarom zijn ze verzuurd? Klopt hun kritiek dat er te veel bureaucratie en dergelijke is en dat ze geen kanten uit kunnen?
Maar iedereen wil minder bureaucratie en iedereen wil een ondernemingsvriendelijk klimaat. En feit is wel...
Ze willen gewoon een rechtsbeleid, hè. Ze zijn heel eerlijk. Ze willen gewoon een rechtsbeleid in de stad. Maar wat is dan een rechtsbeleid?
Maar dat wil ik naartoe komen. Hoe verklaar ik? Ik interpreteer dit meer als een onderdeel van een electorale campagne.
Van de N-VA?
Ja, dat ga ik nu niet zeggen, want ik heb... In ieder geval, het is op maat geschreven, maar eigenlijk heeft me dat verrast dat er daar zo weinig reactie op was gekomen, ook vanuit de media. Want bij mij deed dat denken aan Amerikaanse toestanden. Dat diegene die het budget heeft, eigenlijk mee campagne voert en ook eigenlijk op die manier ook die democratie stuurt. De Antwerpenaren die meer groen willen, de Antwerpenaren die meer scholen willen, de Antwerpenaren die wel investeringen willen in kinderopvang, die hebben de middelen niet, een pagina grote advertenties te laten publiceren.
Goed, om echt af te sluiten, we hebben nog één los eindje. En gelukkig dat Leen mij dat hier doet. Één los eindje, de gasboetes. Iedere gemeente vindt dat fantastisch, blijkbaar. Maar er is enorme tegenstand, ook van jong en oud, rijk of arm. Mensen vinden toch dat de overheid zich te veel bemoeit met de bewegingsvrijheid van de burger in de stad.
Inmiddels toch een klacht ingediend? Of,
Ja, er zijn enorm veel klachten, ingediend.
Ja, gelukkig dat men ook kan klagen. Hè, in
nee, maar
en ook en daarover kan discussiëren. Ik ben, en die discussie, daarom, trend is legitiem, want dat geeft u de mogelijkheid om één uit te leggen wat dat de bedoeling is van zo'n gasboetes. Ik denk ook dat je een onderscheid moet maken tussen minderjarigen en de meerderjarigen. Veel debat, ik heb ook veel samengezeten met de jeugd.
Ja, maar dan wordt nu gesproken over 12 jaar.
Ja. Nee, maar, ja, maar ik heb, wat ik nu aan wil geven is, hè, want ik heb dat dossier ook gevolgd op federaal niveau. Je hebt enerzijds de jongeren, op Antwerps niveau is dat 1% van de geldvergoeders die betrekking hebben op jongeren. En die eigenlijk grotendeels niet worden geïnd, omdat ze, de bedoeling is dan eigenlijk de jongeren en de ouders aan te spreken en ze in een bemiddelingstraject te stoppen of te verplichten om bijvoorbeeld een cursus te volgen om zich beter te kunnen beheersen. En ik ben op bezoek geweest bij ZAP, een jeugdhulpvereniging, die ook eigenlijk veel werkt met jongeren en zegt van ja, veel jongeren ja, hebben maar moeite ook als puber om
ik hoorde vanochtend op de bekende verslaggever van de VRT Radio, Mark van der Loven, was die zei van als ik nu hetzelfde zou doen in de stad wat ik deed toen ik jong was, dan waren mijn gasboetes ontelbaar.
Ja, maar daar ben ik het mee eens. Dat is, de gasboetes zijn absoluut niet bestemd om kattenkwaad aan te pakken, dus daar gaat het niet om. En daarom, waar ik nu toe komen, die gasboetes die hebben ook maar, die kunnen ook alleen maar bestaan binnen een duidelijk kader. Want alleen daar, voor welke handelingen, ook duidelijk gemotiveerd, ook duidelijk eerst een alternatief aanbieden. En ook tegen de willekeur. Ik ben ronduit tegen de willekeur. En ik vind dat je daar dan, eigenlijk zou je moeten eens goed bekijken hoe dat men dat in Antwerpen doet. En dan vergelijken hoe dat men dat in andere gemeenten doet. Want de voorbeelden die ik gekregen heb, die men onbillijk vond, dan ging dat bijvoorbeeld over een Giro-fuif, waar men zonder enige waarschuwing eigenlijk boef de volgende dag een gasboete oplegt omwille van het overschrijden van
de deel. Mij hebben ze een
eentje
kwijtgescholden. Ja, kom ook niet.
Ja, maar dat is omdat je het recht had om te reageren. En dan, ja. Dat is,
het is wel zo dat een bepaalde groepen overduidelijk gestigmatiseerd worden en heel de tijd gasboetes op hun dak krijgen en dat net deze mensen misschien minder mondig zijn of...
Precies, dat wordt vaak door advocaten ook gezegd. Hè? Ja. Dus 16-jarigen zijn niet zo mondig.
Hoe kan het dan zijn dat de stad bepaalt en het recht in handen neemt om...
Ja, twee zaken. Hè. De 16-jarigen zijn de ouders. Hè. Dus daar moeten de minderjarigen... Het is daar de ouders die je dan aanspreekt en dat je daar ook zorgt bijvoorbeeld van... Kijk, schrijf u in een sportclub en dat is toch wel beter dan u hier uit te leven op het straatmeubilair of zo. Ik geef nu maar een voorbeeld. Iets anders is inderdaad... en dat zie je... misschien is dat zie je in alle domeinen. Degenen die het minste zelfredzaam zijn, degenen die het zich minste kunnen uitdrukken, die zijn vaak misschien het slachtoffer van bepaalde sancties. Maar daar moet je over waken dat je die bijvoorbeeld het recht geeft om te reageren en bijstand van een advocaat.
De indruk. Geeft.
Dus dat is de omkadering daarvoor. Hè? Maar het is niet zo...
Die ontbreekt. Hè? En er zijn ondertussen zijn er al een veertigtal mensen die werken voor de administratie van het in stand houden van deze gasboetes, maar...
Die vooral bemiddelen en ook dat opvolgen. En ik vind dat ook belangrijk dat er eigenlijk een goed kader wordt uitgewerkt. Ja. Dat is belangrijk, wat anders als je daar willekeurig
aan bent. Dames, heren, we moeten afronden, hier komen al hen de jongelui met knopjes aan.
De laatste vraag, gaat u, en dan ga ik weer het woord weer gebruiken, alsnog deze verkiezingen winnen?
Ik heb mijn aanvoelen is dat...
U heeft een goed gevoel.
Ik heb er een goed gevoel
in. Een goed gevoel in. Bedankt Jasmin Kerberg, die hier in de plaats van Patrick Janssens kwam spreken en op de tweede staat bij de stadslijst, zoals dat heet. We gaan er ongetwijfeld nog veel over horen, vooral over dat laatste, die gasboetes.